Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mogen we u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Ten Napel. Het orgel wordt bespeeld door broeder Karel van Egmond. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Maandagavond, dus morgenavond dus, 7 september, zal de gebedskring gehouden worden bij de familie Houwaard, Willem-Alexanderpark 43 in Noordwijk. Deze begint om 7 uur morgenavond. Aansluitend hierop wordt de kerkraadsvergadering gehouden. Mededelingen of vragen van de kerkraad of aan de kerkraad kunt u ons na deze dienst kenbaar maken. De bloemen gaan vandaag mee met dominee Ten Napel.
Thank you.
Ja, rest maakt nog alleen nu een gezegende dienst toe te wensen.
Ik heb het idee dat ik doorkom.
Ja, prima.
Yes. Nou, hartelijk welkom. Wij hadden op de Bijbelschool en op de faculteit hadden we ook wel eens van zulke diensten zoals ze hier ook hebben met de studenten. Dan hielden we ook een collecte. Weet je waarvoor die was? Voor een paar nieuwe schoenen voor de voorganger. We gaan nu beginnen met wat nu stijgt de stemming voor ten koste van Peil, dat moet ook maar niet. Psalm 19, vers 30 en 31, dat is onze voorzang. 119. Dan is ook deze zondagmorgen onze hulp. In de naam van de Vader. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouwens eeuwig leeft. Die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade en vrede. Van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met Psalm 25, 2 en 6. Daar hebt u een tekst voor gekregen. En daarna lezen we de wet. En u gaat lekker zitten, want anders dan worden uw benen steunpilaar. Dat moet ook maar niet. Het Nieuwe Testament. Ik doe het uit Efeze 4 vers 17 tot en met 32. En daar hebben de vertalers boven gezet de nieuwe levenswandel. Maar Paulus zegt dan, dit zeg ik dan. En betuig ik in de Here. Dat u niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen in ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven van God, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar u, geheel anders. U hebt Christus leren kennen. U toch hebt van hem gehoord, bent in hem of door hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Christus of in Jezus, dat u, wat uw vroegere levenswandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd werd door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dan de praktijk legt daarom de leugen af, spreekt de waarheid en ieder naar zijn naaste, opdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt u in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over uw opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, steelt niet meer, maar spant zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, zodat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komt uit uw mond. Maar als u een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is, omdat zij die het horen genade ontvangen en bedroef de Heilige Geest niet, door wie u verzegeld bent tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek wordt uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadwaardigheid, wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God u in Christus vergeving heeft geschonken. Nou, het is maar goed dat als we dit horen, dat we erachteraan zingen, nooit kan geloof te veel verwachten. En anders had ik het voorzichtige idee dat ik als christen met pensioen ging. Dan ben ik dat al wel, maar niet als christen. Want wie, ik moet dan gewoon zeggen, als ik dit hoor en lees, wie kan dat dan? Wie kan zo leven zoals Paulus het hier voorschrijft? Ik red het niet. Vooral als ik kwaad word op de bootjes en ik weer voor de brug moet staan. Nou, ik hou me in maar anders. En dat zijn van die kleine dingen, elkaar vergevend. Wie heeft er geen pijn in zijn leven? Door anderen, misschien wel broeders en zusters. Waarvan hij zegt, nou, daar ben ik nog niet van af. Spanning, pijn, moeite, strijd. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Valt aardse vrienden vaak aan kracht en er nooit een vriend als Jezus is. En daar ben ik blij mee, want dan is er in ieder geval weer hoop.
So
We zullen danken en bidden. We zingen grote dingen, Heere. Maar we horen ook grote dingen. We moeten de oude mens aan de kapstok hangen en de nieuwe mens de nieuwe jas aantrekken. Geen rare praat meer, geen drift, geen toorn. Een christenleven dus. Een lamp bovenop een berg. Een schijnwerper in de mast. We moeten te zien zijn. En als we dat zijn, dan zijn we kwetsbaar. Kwetsbaar voor de wereld. Die zijn eigen gang gaat. Zich niks van anderen aantrekt. En zoveel strijd veroorzaakt. En toch, Heere, dat kan. Want we zijn niet in onszelf en ook niet op onszelf aangewezen. We zijn aangewezen op de krachtbron die de opstanding van Christus teweeg heeft gebracht. Er is nieuw leven. Er is kracht. Er is vernieuwing, er is heiliging, er is overwinning. En toch zeggen wij zo vaak, zoals ook in de preek gaan uitwerken, ik, ellendige. Wie zal mij ooit verlossen? Of zo we vaak verzuchten en horen verzuchten. Ik hoop dat Jezus vlug terugkomt. En ik bij mezelf zeg dat ook wel. Ik ben er soms zo moe van. Van de strijd en van de moeite en van alle dingen die je ziet en hoort. Van de kerken die een bepaalde kant uitgaat die jij niet wilt. Van de zorgen die je daarover hebt. Ondanks. Ik wou dat Jezus terugkwam. Dat de volmaaktheid een feit was. Maar wij leven nog hier. En worden vaak krijgsgevangenen gemaakt door de zonde. En toch, wie zal ons verlossen? Godzijdank door Jezus Christus onze Heere. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus zijn. Het is waar. Het kan. Het werkt. Heren, we willen erover nadenken. Deze dienst wil ons een goede dienst geven. Aandacht in luisteren, in spreken, uw woorden. Laat het overkomen, maar Romeinen 7 is niet simpel. Ik wil kracht geven om het zo goed mogelijk te verklaren, uit te leggen. Want het is een bemoediging. We zijn met land en volk. Waarvan wij steeds meer merken dat het afglijdt, afdwaalt, duister wordt, haat en liefdeloosheid. En we leven, soms als schapen te midden van wolven, en moeten ons onbesmet bewaren in te midden van een ontaard geslacht. En dan zegt God tegen deze gemeente, en heeft de Heere behaagd u het koninkrijk te geven. Zegen onze regering. Laat dit land nog uw evangelie vernemen. Daal neer met uw geest op Israël. En Heere, inderdaad, kom alsjeblieft zo vlug mogelijk terug. Hoor ons maar om Jezus wil. Amen. Romeinen 7 vers 1 tot en met 13. Eigenlijk het hele hoofdstuk preek ik wat met u door. Maar als ik dat allemaal weer ga lezen, dan kost dat ook weer tijd. Kun je zeggen, is dat erg als je de Bijbel leest, als dat tijd neemt? Nou, als het van de preek afgaat, wel. Of weet u niet, broeders? We hebben de vorige keer Romeinen 6 gedaan, hè? En ik kreeg dus een verzoek, één verzoek. Om Romeinen 7 te doen, dus die ligt hier nou. Ja, hij knikt, want hij was het. Dus als u op een gegeven moment de preek te moeilijk is, pak hem aan. Mij niet. Maar we gaan lezen en we gaan Gods zegen verwachten. Of weet u niet, broeders, dat ik spreek immers tot wie de wet kennen. Dat de heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde man is door de wet aan haar man de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is hij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal ze dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Dat geldt ook voor de mannen trouwens. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, bent u ook dood voor de wet door het lichaam van Christus. Om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij God de vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans, maar nu. Kent u dat zinnetje? Moet u onthouden, dat zinnetje. But now staat er in het Engels. 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgestaan. Totale verandering van situatie. Maar nu Christus is voorgesteld als zonmiddel. Zelfde situatie. Hele verandering. Ook nu wilde dat zeggen. Paulus gebruikt deze uitdrukking om aan te geven dat alles op zijn kop wordt gezet. Maar nu zijn wij van de wet ontslagen. Dood voor haar die ons gevangen hield. Zodat we dienen in de nieuwe staat van de geest en niet in de oude staat van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. En in de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op, want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijd zonder wet geleefd. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moet leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn, want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid. En door middel daarvan gedood. De wet is heilig, gebod heilig en rechtvaardig en goed. En dan krijg je dus die beleving van Paulus, krijgsgevangenen gemaakt door de zonde, ingepakt door de zonde, volledig gekneveld. Wie zal mij verlossen, ik ellendig mens? Nou, we gaan proberen om daar licht in te brengen. Wat bedoelt Paulus? Waarom schrijft hij Romeinen 7? We zingen gezang 255 en dan ga ik de preek proberen door te geven. Zang 259 als antwoord op de verkondiging zonder dat ik het verder aankondig. Dus dat is Halleluja, lof zij het lam, geloof ik, als ik het zo uit mijn hoofd zeg. Ik heb geen thema en geen verdeling. Dat scheelt aan vragen, want ik heb het gewoon niet. Ik behandel het hoofdstuk. Broeders en zusters. Jonge mensen, gemeente van Christus. Paulus begint. En dan zegt hij tegen ons en tegen de Romeinen die hij schreef. Ik spreek immers tot hen die de wet kennen. Begrijpen, snappen, verstaan, lezen. En dan zegt hij, de wet heerst over een mens zolang hij of zij leeft. En wat wil de apostel nou? Ik denk dat hij in Romeinen 7 bewust wil praten over de grenzen en de functie van de wet in een mensenleven, ook in een christenleven. En ik geloof dat de apostel in de vorige hoofdstukken, daar hebben we het ook al over gehad, de reden aangeeft. De wet kwam erbij, zegt hij in Romeinen 5, vers 20. En de overtreding nam toe. Daar hebben we in Romeinen 6 over gepraat. Betekent dat dan dat de meer we zondigen, de meer er vergeven wordt? Nee dus. Maar ja, die Joodse helft van die gemeente van Rome, of de helft of een derde, niet toch wat ze waren, die pakten dat wel in hun achterhoofd en die zeiden, ja, Paulus, wat ga je nou doen? Dus die hielden wel de vinger bij de pols. En dan als je dan in Romeinen 6 vers 14 en 15 nog erbij pakt, de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dan wordt het hoog tijd dat Paulus iets over die wet gaat zeggen. Want anders springen die Joodse gelovigen uit hun vel. Paulus, word jij nou een wetteloze? Dus wat doet Paulus? Die gaat Romeinen 7 als een soort uiteenzetting schrijven over het functioneren van en de grenzen van dat functioneren van die wet in het leven van een gelovige. Hij spreekt tot mensen die de wet kennen. En u weet dat hele betoog, dat loopt dan uit op die moeilijke uitspraak. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? En dan zitten wij met de gebakken peren of de rapen zijn gaar, zoals ze in Friesland zeggen. En tegelijk, als je het hoofdstuk leest, valt op dat die apostel eigenlijk vanaf vers 7 een beetje op de persoonlijke toer gaat. Hij wordt een ervaringsdeskundige. Hij lijkt de eerste verzen van Romeinen 6 nog even wat voor te zetten, in een meer leerstellige stijl. Maar dan wordt het persoonlijk. Ik word ingepakt door de zonde. Nou, deze preek wil heel Romeinen 7 proberen in een overzicht bij u te brengen. En dus geen details, dat red ik niet. En ook geen thema en verdeling, dat heb ik nou ook niet. De positie van de gelovige in hoofdstuk 7 ten opzichte van de wet. De ervaring van de gelovige met de wet. Dat is waar we over praten. Nou, wat zegt de apostel met betrekking tot de positie van de gelovige ten opzichte van de wet, mijn broeders en zusters? Nou, hij zegt ongeveer hetzelfde als in Romeinen 6, dat hebben we gehad. De gelovige stierf, hebben we daar tegen elkaar gezegd, door Christus aan de slavernij van de zonde. Dat is die oude Adam, weet je nog, die ging dood en rust in vrede. En dat doet de apostel nu ook met de wet, precies hetzelfde. Met de christen en de wet. En hij legt uit dat wij dood zijn voor de wet, dat heb ik gelezen, dat er dat staat. Met het voorbeeld, niet een allegorie, maar een voorbeeld van een getrouwde man en een getrouwde vrouw en dus een huwelijksrelatie. Want dat wordt vaak als een allegorie gezien. U weet wel wat een allegorie is, denk ik. dan krijgt ieder beeldje een betekenis. Dan wordt de wet een betekenis, de vrouw een betekenis, de wet is de man, de vrouw is Christus. Zo wordt het dan uitgelegd in evangelische kringen. Bedoel ik niet trappend, maar ik heb eens een keer een uitleg gehoord op een bandje van een Klein Aleveld afstammeling. Dan zeg ik, nee, zo kan ik daar niet bij. De wet leeft, zegt Paulus, heerst over iemand zolang deze leeft. En dan geeft hij een illustratie, een voorbeeld. En dan pakt hij de wet van het huwelijk. Nou, iedereen die hier zit is zo'n beetje getrouwd, heb ik het idee. En dat huwelijk, dat sluit je voor je hele leven. Ja, de scheidingen vallen bij bosjes, maar dat bedoelt de apostel niet. Je bent getrouwd met je vrouw, of de man is getrouwd met de vrouw met de man. En het huwelijk geldt voor het hele leven. Wanneer ga je dus tegen het huwelijksgebod in, echtbreker of echtbreekster? Als je dus tijdens je leven met een ander in de koffer duikt. Dus een ander huwelijk sluit of een andere verbinding aangaat met een jongere man of een jongere vrouw. Maar meestal is dat het geval. Dan zegt Paulus, dan ben je echtbreker, dan zondig je tegen het gebod. Maar wanneer mag je wel een ander huwelijk sluiten? Nou, ik hoop niet dat het me ooit overkomt, maar als mijn vrouw sterft. Ik denk zelf dat ik het dan maar zo laat, voor zover ik er nu tegenaan kijk. Maar dan is het huwelijk verbroken, dat kan dus alleen door de dood. En dan sta je dus niet meer onder de wet van het huwelijk. Want er is geen huwelijk. Wanneer sta je wel weer in een andere relatie onder dezelfde wet van dat huwelijk? Als je opnieuw trouwt. Dat is helder, hè? Dan heb je weer een verbintenis aangegaan die opnieuw voor je hele leven geldt. Nou zegt Paulus, dat is er. Dan past die tekst op de gelovige toe. Dat is er met een gelovige gebeurd. Hij leefde onder de letter van de wet. Dan was hij altijd mee getrouwd. Toen stierf hij en ging hij een nieuw huwelijk aan. Met wie? Met Christus. En kwam hij onder de wet terecht in een andere relatie. Dus niet de wet is veranderd, die geldt nog wel. Maar onze relatie is veranderd. Begrijpt u dat? En onder die relatie staan wij onder de wet van Christus. De eerste relatie was een relatie van zonde en overtreding. Wij doen zonde kennen. U bent niet onder de wet, maar onder de genade, zei Paulus. Dat is de relatie. U bent gestorven en uw leven is geborgen met Christus in God. U bent als het ware getrouwd met Christus. Nou, de gemeente is de bruid van Christus. Dat is eigenlijk de ruime gedachte die Paulus erachteraan plakt. Nou, daar staan we dan. De christen heeft, we hebben dat gezien, de Heilige Geest ontvangen. Dat is een inwonende gast, dat is God zelf. En zoals we gelezen hebben in Romeinen 4, we zijn veranderd. Onderwezen in Christus. En we hebben de nieuwe mens aangedaan. En door die relatie gaan wij niet uit dwang. Niet uit een stok boven je kop, maar uit dankbaarheid, maar uit levensmotivatie, leven volgens de wet van Christus. En laat die wet van Christus nou precies hetzelfde zijn als die ouderwetse 10 geboden, dat scheelt niet zoveel. Een slok op een borrel zou je kunnen zeggen, want alleen het sabbatsgebod is afgeschaft, de rest geldt nog. We dienen niet, zegt de apostel, in een oude staat van de letter, die stond namelijk op 2 stenen tafelen gegrift. Mozes heeft ze ook nog een keer kapot gesmeten. Kreeg hij gelukkig weer nieuwe. Maar we leven in een nieuwe staat van de geest. En wat doet de geest? Wordt vervuld met de geest, zegt Paulus in Romeinen 5, vers 18. En in de tweelingbrief naar de Colossenzen, die waren wat te geestelijk, dus dan zegt hij het op een andere manier. Wordt vervuld met het woord. De wet wordt geschreven met het bloed van Christus in je hart. Wat zegt de apostel nu? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? We dienen in een nieuwe staat van de geest. Nou, wandel door de geest. Want als je dat doet, voldoe je niet aan de werken van het vlees. Kortweg, dan laat je de zonde. Het is net wat Cruijff zegt. Als jij de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dat bedoelt Paulus hier ook. Om het bij Cruijff te zeggen, als jij de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. De tegenstander is de Satan. En als jij in de geest bent en de bal hebt, kan de tegenstander je niet bereiken. Nou, maar ja, er staat nog veel meer in Romeinen 7. De apostel haast zich om de wet te zuiveren van alle verdenking die hij wellicht heeft opgeworpen. Is de wet zonde? Nee, geen sprake van. Heilig en goed. En dan schakelt hij over op persoonlijke ervaring. Dat begint op een gegeven moment. Ik zou niet hebben leren geweten hebben dat de wet zei u zult niet begeren. Toen ik dat gebod probeerde te houden en het me aan alle kanten om mijn oren sloeg. Toen wilde ik juist begeren. We hebben een hurk de grote singel. Maar je hebt ook een hengelsportvereniging, die noemen ze de blijde baas. Of het beestje zo blij is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij heet zo. En dan heb je een advertentie van een baas met een glimlach van kiel tot kiel. Nou ja, laat maar. Maar die pachten dan die singel, toen ik daar nog woonde. Denk ik, verdorie. Kan ik er weer niet vissen? En die karpers die zijn zo groot en ik vang maar zulke beestjes. Groot bord erin, verboden te vissen. Ze kunnen van mij aan gas. Bij wijze van spreken. Ze kunnen er van mij in. Ik ga er lekker vissen. Nou, dat ervaarde Paulus. Ik zeg het een beetje plastisch, omdat het duidelijk wordt. Paulus wilde juist het gebod overtreden toen hij merkte dat het niet mocht. Nou, dat doen wij zo vaak, hè. Als het niet mag, dan willen we het juist. Nou, en dan gaat hij verder. De wet leert zonde kennen, zegt hij. En dan gaat hij die ervaring gaat hij als het ware uitdiepen. En dan komt hij met die ervaring terecht bij ik ellendig mens. De ervaring van zondekennis in de overtreffende trap. En de apostel zegt dat de zonde het gebod als een soort vervoermiddel heeft gebruikt. Een spoortreintje. Om hem juist als gelovige verlangen te laten zijn naar de zon. En hij spreekt van een periode dat hij dat daar heel moeilijk mee heeft gehad. Je kunt vanuit Romeinen 7, daar moeten we het nu even over hebben. Een periode in het leven van de apostel aanwijzen dat hij met die wet geworsteld heeft. En er zijn grofweg twee insteken. Voordat Paulus naar Damascus gaat en dus wedergeboren wordt en Jezus ontmoet, is hij eigenlijk al een twijfelaar en zodoende met zichzelf in gevecht. Dan krijg je dus, let op broeders en zusters, want dit is zo belangrijk dat u dit goed snapt, zondekennis voor bekering. Snapt u dat? Ik denk het wel, dat u dat nu goed meepakt. Nou, we hebben een vers op het Turkse mannenkoor, die verheerlijkt dat. En ik ben toen naar de dirigent toegelopen en ik heb het blad voor hem neergelegd. Zeg, als je het nog gaat zingen, laat zingen, dan doe ik dus niet meer mee. Nou, wat is er nou? Het is onbijbels. Je kunt voor je bekering geen zondekennis hebben. Zeg ik dat te plastisch? Zeg ik dat? Is dat op een gegeven moment? Ik zal het bewijzen. Er komt een rijke jongeling naar Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te herven, te krijgen? Nou, dat was de hamvraag in de Joodse theologie. Hè? Hoe krijg ik eeuwig leven? Nou, zegt Jezus, die antwoordt hem op de manier zoals je graag wil horen. Onderhoud de geboden. Dat zegt hij toch, ja? Nou, dat doe ik al van mijn jongheid af. Welke vraagt hij eerst met zijn eigen wezen hoofd? Nou, gij zult dit niet meer. Geboden van de tweede tafel noemt Jezus op. Heb je naast de lief als jezelf, et cetera. Nou, dat heb ik altijd al gedaan. Eer uw vader en uw moeder. Waarin schiet ik nog tekort? Nou, was dus ook niet bekeerd, dus dan kun je dat ook niet zien. Ik heb tegen mensen van de oud-gereformeerde gezinten wel gezegd: wat moet je nou met je zondekennis voor bekeren? Dat is totaal onbijbels, dat kan ook niet. Een ongeestelijk mens verstaat niet de dingen die des geestes zijn. En als je op een gegeven moment zondekennis gaat ervaren, dat ga je ervaren, dat is helemaal waar, dan is dat, hoort dat bij de heiliging en niet bij de weg tot bekering. Want wanneer heb je er genoeg ervaren? Komt ook voort, laat ik het verhaal maar even afmaken, staat hier niet, maar ik schiet me in zin, uit de Dorse leerregels. Word ik nou onreformatorisch? Een beetje wel. Maar sorry, ik ga het u vertellen. De Dorse leerregels pakken in hun tweede hoofdstuk de bekering na de wedergeboorte. Dat moet wel, want ze hebben alle menselijke verantwoordelijkheid hermetisch toegesloten. Ja, maar Arminius die krijgt een veeg uit de pan, dan wordt hij rood van om zijn neus. En terug. Het is een weerlegging, hè? Maar dat kan niet. Weet u waarom dat niet kan? Dan bekeer je je op grond van een ervaring. Dat heb ik die mensen ook wel voorgehouden. En ik kwam in de hel. Zei, nou, dat zal er wel. Ik weet van niet. Maar dat kan niet. Je kunt je niet bekeren op grond van een ervaring. Dat is onmogelijk. Bekering is altijd gevolg geven aan een opdracht die God geeft. Bekeert u, laat u dopen. Hoe je dat dan ook ziet, daar ga ik nou niet over praten. Geloof als opdracht. Word vervuld met de geest als opdracht. Bekering en wedergeboorte, dat is een en dezelfde zaak in mij, daar kan ik met Johannes 3, heb ik dat wel eens uitgelegd, is altijd het gevolg van een gehoorzaamheid aan een bevel wat Jezus geeft, waarvoor je verantwoordelijk bent. Doe je dat dan zelf? Nou, dat is een verhaal apart. Eén voorbeeldje, want dan moet ik ook weer door met die preek. Als ik in de haven val en iemand gooit me een reddingsboei toe en die pak ik en die haalt mij aan de wal, sta ik dan druipend en snuitend, weet je wel, snuf, snotter, snotter. En dan zeg ik tegen die man, ik heb mezelf gered, toedeloe, tweet, tweet, tweet. Dat is toch nonsens? Dus als je op een gegeven moment het kruis van Christus aanbidt en Jezus in je leven uitnodigt, dan heb ik je toch zelf niet gered. Dat heeft Jezus gedaan. Nou, Paulus spreekt hier van een persoonlijke ervaring. En ik geloof, om het maar even door te zetten zo, dat Paulus als ex-fariseer, dat moet je niet vergeten bij dit stuk, door Christus daadwerkelijk is stilgezet toen Petrus hem, nadat hij uit Damascus kwam, naar Tarsus stuurde, waar Barnabas hem later weer opgehaald heeft, was hij christen. Maar Paulus was een theoloog geschoold aan de voeten van Gamaliel. Dat kun je in zijn latere brieven wel lezen. Hij zei, briljant. Maar hij moest ook de zaken op een rijtje zetten. Hij was een vervolger. En er stond ineens Jezus voor zijn neus, levensgroot. Wie Saul, wat vervolg je mij? Ja, wie ben je dan, Heer? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. Hoe? Ben ik even lekker? 3 dagen en 3 nachten, en ze blind en ze mol. En dan Ananias geneest hem. Paulus' broeder wordt ziende. En dan wordt hij gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. Maar dan moet er nog een boel gebeuren in zijn leven. Hij spreekt erover in een andere brief. In 2 Korinthe 12, vers 7 tot 9. En dan heeft hij het over een doorn in het vlees. Nou, broeders en zusters, ik ben echt niet zo briljant dat ik nou dat ik die doorn in het vlees nou oplos. Dan zou ik wel heel erg eigenwijs zijn. Ben ik wel hoor, maar ik probeer het niet te zijn. Maar ik leg die lijn wel, naar ellendig mens, naar die doorn in het vlees. Die lijn leg ik. Paulus heeft die strijd ervaren. Hij bidt 3 keer en dan zegt God, nee, laat me mooi zitten. Mijn genade is u genoeg. Dat zegt Romeinen 7 ook. Mijn genade is u genoeg. En in die periode, misschien is hij al begonnen als hij een vervolger is, dat kan ik niet zeggen. Rond zijn bekering, zeg het dan maar zo. Heeft Paulus die ellendig mensenervaring zelf ervaren. Maar waarom schrijft hij hem nou in Romeinen 7 naar ons toe? Hij is ingepakt, hij is krijgsgevangenen gemaakt. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, ik weet het niet meer. Wie zal mij verlossen? Nou, als je dat vraagt, dan weet je het niet. Tenslotte, dan brengt het licht weer door God, dus dank door Jezus Christus onze Heer. Verpletterend is die ervaring. Ik ga het beestje bij zijn naam noemen. Laat die oud-reformeerden nou maar niet denken dat ze deze ervaring beleven. Want dat hebben ze nog nooit gehad. Dat is uniek voor Paulus. En Paulus schrijft hem neer. Niet omdat wij zijn voorbeeld hierin moeten volgen. Dat overleef je niet. Nou ja, overleef je niet. Je komt op een gegeven moment. Je ziet mensen met hun leven lang worstelen. Dat gaat mij aan het hart, weet je wel. Een leven lang worstelen om het heil te ontvangen. Ik weet niet of u daar ook mee worstelt. Ik hoop het niet. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Is het wel voor mij? Ben ik wel verkoren? Mag ik het wel aannemen? Ik moet het toch krijgen? Ik zeg het tegen mijn moeder ook wel. Dan zegt ze altijd, jij altijd met je aannemen. Nou, die lieve schat die is al lang behouden. Alleen ze weet het nog niet. Ze is nou 93. Ik wou dat ze maar tot die bevrijding kwam. Dan ging ze zo regelrecht naar paradijs toe. Daar is het wachten op. Soms geef ik wel een stuur. Maar dat is wat er aan de hand is. Lieve mensen. Als u nog niet weet dat u in Jezus Christus behouden bent. Ga dan alsjeblieft niet wachten op een ervaring totdat u het krijgt. Want Jezus zegt dat u het moet aannemen. Dan krijg je het. Dat is de Bijbelse weg. En als er anderen verzonnen worden, dan werkt het niet. Komt tot mij. Je wordt niet teruggestuurd. God doet het helemaal. Je verlost jezelf niet. Maar je zult Christus moeten danken. Mogen danken. Begin maar met danken. Voor de verlossing. Voor u persoonlijk. Maar waarom schrijft Paulus nou die ervaringen hier neer? Gelukkig zegt hij. God is en dank door Jezus Christus onze Heer. Ja, ik weet het weer hoor. Nou, Paulus heeft een ongekende type strijd. En hij moest van fariseer helemaal evangelisch christen worden, om het zo maar eens te zeggen. En hij moest toegeven dat hij, die met betrekking tot het fariseerschap verder was dan zijn soortgenoten, niet vergeten. Hij was een punctuele hoor. Nou zegt de apostel, dat zal ik jullie proberen uit te leggen. En dat doet hij in Romeinen 7, vers 11, vers 14 tot het einde. En dan zegt hij eigenlijk dit. Op persoonlijke titel geeft hij zijn ervaring door. En waarom doet hij dat nu? Ik heb me rot gevochten, zegt de apostel. Doorn in het vlees, bij wijze van spreken, is er verlossing. Ja, zegt Paulus, die heb ik ontdekt. Door Jezus. Maar hebben wij nou allemaal zo'n Paulus-ervaring nodig? Als je het leest, is hij helemaal ingepakt. Krijgsgevangenen, doorstrijd. Hij is helemaal kapot. Hij ligt voor pampus. Hij weet het niet meer. En hij is helemaal uitgeschakeld. Hij is als het ware een laatste strohalmpje gepakt. Christus en dien gekruisigd. Maar hebben wij dat nou ook nodig? Want dat hoor ik dan wel eens. En dat ik een jonge jongen was, dan was je, ja, ik was halleluja in die koffiebar, dat was halleluja, weet je wel, heerlijk, vreugdevol. Ik verlang er nog wel eens naar. Ik zou het op zijn urkers zeggen, ik denk er allemaal over. Want een ellendig mens, dat is de beste ervaring die een christen krijgen kan. Begrijpt u het? Ik ellendig mens ervaring is de beste ervaring die een christen krijgen kan. Nou, dan was ik wel zo spontaan en zo ad rem. Nou, als dat zo is, geen mijn passie, maar een fikkie. Dan hoef ik niet meer. Dat meende ik ook, dat meen ik nog steeds. Dat is niet waar. Paulus schrijft dit eigenlijk, hij schrijft die hele beide hoofdstukken 6 en 7 om de zekerheid van een christen te versterken. Dat doet hij. En waarom schrijft hij nou zo uitgebreid over zijn eigen ervaring? Omdat wij niet zo eigenwijs moeten zijn om onze kop op hetzelfde manier te stoten. Dat doet hij. Hij zegt, probeer het nou niet zelf. Dat zegt hij ook in Filippenzen. Dan zegt hij op een gegeven moment, al mijn goede werken, al mijn opgebouwde eigen gerechtigheid, weet je wat dat kan? Nou, in Friesland zeggen we, kan aan de dik. Want dinsdagsmorgen, s'avonds, dan zet ik de groene of de bruine container neer en word die woensdag opgehaald. Van de weg, van de straat. Dat kunnen mijn goede werken. Mijn eigen gerechtigheid kan met de vuilniswagen mee. En dan zegt Paulus, waar moet je je nou op richten? En dat is het ook. Dan kunnen we de preek ook mooi afsluiten. Hij is niet wat anders als hier op papier staat, maar dat geeft niks. Paulus zegt, weet je wat ik nog over heb? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. We hoeven die weg niet te gaan. We mogen wel de les eruit nemen. We kunnen onszelf niet heiligen. Alsjeblieft mensen, begrijp dat ik dat nooit heb gezegd en nooit heb bedoeld en nooit heb verteld. U kunt uzelf niet heiligen. Maar gelukkig, we doen de was in een automatische wasmachine. Christus is onze wasmachine. En hij heeft ons alles gegeven wat nodig is. Paulus' voorbeeld wil ons stimuleren om, gezang 291, de weg van het geloof te gaan. Door het geloof, zegt ook de Hebreeënbrief. En soms dan voelen wij ons wel eens een beetje Paulus zo. Nou, slecht te slapen vannacht. Alles loopt tegen. Dan zei Hilde, wat is er nou weer met je? Nou, ik ben eigenlijk een beetje kwaad. Nou, hou er dan zo vlug mogelijk mee op. Ja, dat is ook zo. Wij kunnen de wereld niet veranderen, broeders en zusters. Dat kan God wel. En soms dan denken wij dat wij er keihard in moeten om het ook te doen. Nou, ik heb eens een keer een preek gehoord van een Nederlands gereformeerde predikant. En die zei op een gegeven moment, er was een grafsteen. En daar lag broer Jansen begraven. Weet je wat er op zijn grafsteen stond? Hij kwam van rechts, hij had gelijk. Het heeft niks geholpen. Het enige wat wij hoeven te doen is te blijven staan op de belofte van Christus als overwinnaar. En dan houdt hij ons vast voor eeuwig en altijd. En leren we met hem meer dan overwinnaar te zijn. Hij die u roept is getrouw. En maakt u nu die beroeping en verkiezing. Zoals Petrus dat zegt. Als ik hier volgend jaar terug mag komen, wil ik het nog wel eens over de verkiezing met u hebben. Maar maak ze maar vast aan de beloften van Christus. En dan krijgt u rijkelijk toegang tot de troon van de genade. En zingt u samen met degene die al in de hemel hiervoor zijn gegaan. Halleluja, lof zij het lam die onze zonden op zich nam. God zegen. Amen. gaan samen danken. Dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel 189a, vers 1 en 3. Vaste rots van mijn behoud. Voorspel collecte, broeder Alwaard. En daarna mag ik u zegenen en zingt u zelf het Amenlied met gezang 456, het derde vers. Zullen we danken. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst, voor de woorden, voor de leiding van uw geest, voor het luisteren, voor het spreken, voor de zegen, voor alles wat u gaf. Wees met ons, Heere, God ons aan met uw kracht. Zet ons in de overwinning, steeds weer. Leer ons leven door de geest, want het vlees doet geen nut. Geef ons, Heere, uw liefde, ook voor anderen, ook als we er zo enorm veel moeite mee hebben. Dank u voor deze dienst. Dank u dat u ons brengt, veilig en wel wat worden verwacht, om Jezus wil. Amen. Verheft uw hart tot God, ontvangt de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt.